gegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan. Die zei, ik ben de Heer, de God van je voorvader, Abraham, de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen waar je ook gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik heb. Ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik heb beloofd. En dan komt het eigenlijk waar het over gaat. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. En dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Weet je, het is een heel bijzonder verhaal. Als je erover nadenkt. Een van de eerste dingen waar ik over nadacht, dat dacht ik. God, Jacob die slaapt op een steen. Dat is even tezijde, maar dat springt er dan toch even zo uit. Dat dat ook zo genoemd wordt. Hij is daar blijkbaar alleen. Hij heeft geen plek om te overnachten. Maar het is een bijzonder verhaal. En er zijn een aantal dingen die daar die er uitsprongen voor mij. Hij zegt, God was hier en ik wist het niet. Even vrij vertaald. God was hier en ik wist het niet. En ik denk dat wij dat allemaal zouden kunnen zeggen. Er zijn altijd elke keer momenten waarin je als het ware de tegenwoordigheid van God mist. Dan ga je er totaal langs heen. En je kan... Je hebt geen idee waar het over gaat. Je mist het. En je ziet het hier bij Jacob. Hij had een openbaring nodig, in dit geval een droom, een visioen, om als het ware die tegenwoordigheid van God te kunnen, dat besef te krijgen, dat besef te ontwikkelen van God was hier. En wij kunnen ons bewust onbewust zijn van de aanwezigheid van God en het werk van God in ons leven. En ik denk, dat is gewoon even gewoon een dingetje om daar uit te halen. Van, realiseer je dat? En ga op zoek. Ga God gewoon vragen om openbaring. Ga God, als je hier zondag zit, weet je, ik zal nooit met een vinger naar iemand wijzen, want ik kan naar mezelf wijzen. Je kunt in een dienst zitten en eigenlijk het helemaal missen. En dan kan je denken, oh, dat was wel een aardige preek. Of nou, die aanbidding die ging goed. Of nou, dat was een beetje niet helemaal wat het wezen moest. Of nou, er zijn wel veel Engelse liederen. Of nou, voor mij is het wel een beetje, ik vind het te enthousiast. Of wat een puinhoop die gemeente, wat een rommeltje. Of er is te weinig structuur. Maar weet je, er zijn allemaal zaken daaromheen. Het gaat om de ontmoeting met God. Die je mist. Waar je eigenlijk langs heen gaat. Waar God iets aan jouw hart wil doen. Ja? En Jacob zegt, God was hier en ik wist het niet. Een ander ding wat me opviel was dat dit huis van God, zoals Jacob dat noemt, zichtbaar werd onder een open hemel. Er was geen enkele belemmering, er was geen, er was geen toegang zonder hindernissen. Van de plaats waar God woont en de aarde. En er was een verbinding waar engelen heen en weer, dat is een andere preek, ga ik niet doen. Daar kan je heel veel over vertellen, over engelen. En ik denk dat ik daar nog maar een heel klein beetje over kan vertellen. En er zijn mensen die kunnen daar veel meer over vertellen. Over de plaats van engelen in deze, in de gemeente, in de wereld. Dat zij dienende geesten zijn en alles daaromheen. Maar dat daar iets gebeurde, daar gebeurde iets bovennatuurlijks. En dan staat er, eerbied vervulde hem. Ontzag staat er ergens. Angst, vrees. Het is allemaal dat woord wat zoiets heeft van, wow, het gaat hier gebeuren. Hè? En dan zegt hij, wat een ontzagwekkende plaats was dit. Is dit. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. Die twee dingen. Het huis van God, het moet een poort van de hemel zijn. En wat bedoelt Jacob daar nou precies mee? Ik denk, het ging niet om een fysiek gebouw. Daarom dacht ik even die steen. Kijk, hij ging niet lekker een hotelletje pakken en in een lekker oudpingbed slapen of zo. Hij lag daar gewoon met zijn hoofd op een steen. Er was niks. Er was geen plek om te slapen. Er was geen religieus systeem. Er was geen kerk. Het was niet een tempel. Het was open lucht. De zon was onder en hij kon gewoon niet verder trekken. Ja? Maar Jacob had een ontmoeting met God. En ik denk dat die droom, dat het ook eigenlijk een profetische droom is geweest. Want er was niet een huis van God. Maar Jacob had die ervaring met God. Hij had iets ontdekt van de tegenwoordigheid van God. Waarin God een stuk bestemming over zijn leven uitspreekt. En hij zegt, man, dit is het huis van God. Hier woont God. Ik denk dat deze droom, dit visioen, deze ervaring van Jacob, honderden jaren later eigenlijk zijn vervulling ging krijgen. Mag je lezen, ik zal het voorlezen, het is één tekst, Johannes 1 vers 14. Waar staat, het woord is mens geworden en hij heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Weet je, Jezus, het gaat hier over Jezus. Johannes die kan zo mooi omschrijven. Dat vind ik al zo'n verschil met die evangelieschrijvers. Lucas die is meer van de praktische dingen. Maar Johannes die kan het zo diep verwoorden. Dat het woord mens geworden is en heeft onder ons gewoond. Weet je, Jezus de Zoon van God kwam als mens bij ons wonen. En daar staat bij dat woord wonen, dat is eigenlijk het woord wat ook voor de tabernakel werd gebruikt. Het woord waarin, de tabernakel was de tent van de samenkomst, waar God als het ware echt ging wonen. Daar kwam hij. En zo ging God als mens wonen onder de mensen. Je, God wilde niet op een afstand blijven. Hij werd mens onder de mensen en in die zin zou je kunnen zeggen, Jezus was op dat moment het huis van God. Want hij, en dat is mooi, want ik denk de Bijbel is er gewoon zo duidelijk over. Daar moet je de Bijbel ook lezen en hem kennen, want dan ga je dat steeds meer begrijpen. Kolossenzen 2 vers 8 tot 10 er staat, want in hem, in Christus, in Jezus, is de goddelijke volheid, staat er, lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, nou daar kan je al een jaar op kouwen op die tekst hoor. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, staat er even zo tussen, hè? Staat er ook nog even tussendoor, bent ook u van die volheid vervuld. Maar het gaat me even om dat eerste stukje. Van hem is de goddelijke volheid, in hem is die goddelijke volheid aanwezig. In Jezus was de goddelijkheid aanwezig. De volheid van God. In het lichaam van Jezus. In zijn mens zijn. Hij was ook ongelooflijk mens. Dat is heel bijzonder. Hij was het huis van God. Waar God woonde. En zichzelf als het ware liet zien. En we zien Jezus, zijn goddelijkheid, hij die wonderen deed, die tekenen deed, die mensen bevrijdde, die zieken genas. En er is één heel mooi stukje, dat heb ik van de week nog even bij bepaald, staat in Johannes 18. Ik dacht, nou, dat past ook nog een beetje in de tijd waarin we nu zitten. De Lijdenstijd heet het echt, hè? Eigenlijk officieel, kerkordelijk. Daar staat op een gegeven moment een stukje in Johannes 18, dat is Jezus, die is in de hof van Gethsemane. En dan staat er dat dan komt Judas met een hele club van helpers en helpers van de fariseeën, dienaren van de hoge priester. En dan staat er, er is ook een cohort soldaten. Ik heb dat nog even nagekeken. Een cohort is een ander woord voor legioen. Nou, dat kan echt wel om 500 of 1000 mensen gaan. Die komen daar Jezus gevangen nemen. Kun je het voorstellen? Zo bang waren ze eigenlijk voor hem. Kom Jezus gevangen nemen. En dan vragen ze waar hij is. Gewoon een vraag. En dan stapt Jezus naar voren. En dan zegt hij, ik ben het. Maar eigenlijk staat er, ik ben. En op dat moment manifesteert hij zijn godheid. Ik ben. Waar God zich in het Oude Testament aan het volk Israël mee bekend heeft gemaakt. Ik ben. Weet je, en op dat moment gebeurt er iets heel geks. Ik weet dat Wilke van den Kamp, die heeft daar natuurlijk geweldig veel over gesproken, over het wonder van het kruis. En woensdag was er een avond met de studenten. En toen heeft hij dat nog eens eventjes er in een razend tempo doorheen gejaagd. Hè? Maar ik weet dat, en dat zei hij, zei het nu weer, van weet je, dat zie je nooit in een film. Er zijn heel veel films gemaakt over het leven van Jezus. En over het sterven en de passieverhalen, passiespelen, hè, de passion. Maar dit zie je nooit. Want weet je wat er gebeurt? Op dat moment dat Jezus vanuit die volheid, die goddelijke volheid, zijn identiteit bekendmaakt. Hij zegt, ik ben. Dan deinzen al die mensen die hem gevangen komen nemen. Laten we maar zeggen dat het er maar 500 zijn of zo. Die vallen, die deinzen achteruit, staat er, en ze vallen op de grond. Dus Jezus had de autoriteit, hij had de regie. Ook daarover in dat stuk. En in al die chaos, dan hakt Petrus ook nog dat oor van die Malchus af. En dan doet Jezus ook nog even een wonder. Zijn volheid, zijn goddelijkheid. Hij, de goddelijke volheid, was lichamelijk aanwezig in Jezus. Het huis van God was niet de tempel, was niet een gebouw, niet een plaats, maar was een persoon. Ja? En de vervulling van het huis van God, van dat begrip huis van God, begint met Jezus. Maar daar blijft het niet bij. Want God heeft nog een veel groter plan. Want Jezus is natuurlijk teruggegaan naar de hemel, naar God, naar zijn Vader. En Petrus die zegt, Jezus die laat als het ware door monden van Petrus, zegt hij, laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Dat was Gods plan. God wil een huis creëren, maken, waar hij kan wonen, hier en nu op deze aarde. En niet een grote tempel, hè, zoals in de tijd van Salomo was, waar je zou zeggen, van, nou, daar woont God. Nou, als je allemaal daar naartoe wil, dan moet je allemaal naar Jeruzalem of naar weet ik veel waar, hè, om God te ontmoeten. Nee, het was een geestelijke tempel. En er was nog, hè, dus wij zijn allemaal levende stenen, zegt Petrus. En met elkaar bouwen we een geestelijke tempel, een huis, een gezin. En dat is best wel een leuk stukje over die tempel, want als je leest in 1 Koningen, hoofdstuk 6, vers 7, dan wordt daar iets gezegd. Er wordt gezegd, dat is even een heel klein zijstraatje, maar het heeft ook hier wel mee te maken. Er staat, bij de bouw van de tempel werden alleen stenen gebruikt die al in de groeven waren afgewerkt. Ja? In de tempel was tijdens de bouw geen enkel geluid van hamers, houwelen of andere ijzeren gereedschappen te horen. Ik dacht daar eens over na. Ik dacht, ja, dat waren natuurlijk niet allemaal mooie gebakken stenen zoals wij die tegenwoordig aangeleverd krijgen. Of van die grote blokken die ze allemaal gewoon even met een hijskraan op elkaar stapelen en het cement tussen doen. Maar dat was handwerk. Maar die stenen die gebruikt werden voor die echte tempel, die werden in de groeven, in de steengroeven, eigenlijk al helemaal bewerkt. Want er staat, bij het bouwen werd dat dus niet meer gedaan. En ik dacht, hé, dat is eigenlijk wel mooi. Want dat afwerkingsproces van die stenen, dat is een beetje als we nou eens even aan jezelf denken. Jij bent ook één zo'n steen. En er zitten allemaal punten aan ruwe kantjes en slechte eigenschappen en zonden. Hè, zo dat stukje eventjes. Die worden als het ware afgehaald in de groeven. Als we het hebben over het lijden en sterven van Jezus. Hij werd gegezeld, gemarteld voor jou. Voor mij, voor al die puntige stukken die eigenlijk aan die steen zitten, die een mooie steen moet worden. En het was Gods plan dat wij geschikte stenen zouden gaan worden. Bouwsteen worden voor een geestelijke tempel. Maar we moeten wel bijgewerkt worden. En dat bijwerken, dat kan alleen maar door het kruis van Jezus. En ik zeg, het is eigenlijk een beetje een zijstukje, maar het heeft wel te maken. Hè, dat we ons moeten, dat we willen we die geestelijke tempel gaan bouwen, vormen met elkaar. Dat we inderdaad onszelf moeten laten gebruiken en laten vormen. Hè, tot een mooie steen. Waarmee God kan gaan bouwen. Waarmee zijn huis gebouwd kan worden. En die geestelijke tempel is het instrument van God om zijn koninkrijk te proclameren, om zijn koninkrijk zichtbaar te maken. En ik denk, kijk, als we even terugstappen naar Jacob. Hij zag een open hemel. En ik denk, waar God woont is een open hemel. Waar God als het ware, ja, hè, tabernakel, zoals je dat zou kunnen zeggen, gaat wonen, daar is een open hemel. En de gemeente, het huisgezin van God, is het instrument om zijn koninkrijk zichtbaar te maken. En om mensen in dat koninkrijk binnen te krijgen. Om, zodat mensen deel gaan worden van dat koninkrijk. Weet je, en ik denk, hoe beïnvloedt nou dat ons, hè, dat als het ware ons dagelijks leven? Ik denk, alles wat Jezus op aarde deed, was ten diepste de volmaakte uitdrukking van het wezen en het karakter van God. Weet je, Jezus had lief. Jezus diende. Hij ontfermde zich over de zwakken. Hij voedde mensen. Hij voedde de hongerigen. Hij genaste zieken. Hij dreef demonen uit. Hij leerde mensen. Dat deed hij allemaal. Ja, en ik geloof dat het verlangen, het hartsverlangen ten diepste van God is om alles onder de heerschappij en de autoriteit van Christus te brengen. He, Jezus is degene die zijn Heilige Geest gegeven heeft. Die is, daar gaan we het volgende blok over praten, maar door de Heilige Geest vormen wij met elkaar die tempel. He, zodat er een open hemel is, waar als Jezus zegt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Dan kan dat als God woont, als God troont, als zijn koninkrijk daar is, als die open hemel daar is. En ik denk als wij als gemeente, als gezin willen gaan functioneren vanuit dat bovennatuurlijke koninkrijk, want het gaat om een koninkrijk wat je niet ziet. Er is een liedje, er is van Herman Boon volgens mij, van er is een koninkrijk wat je niet ziet. En je hebt een wit koninkrijk en een zwart koninkrijk. Maar er zijn twee rijken die wij niet zien, maar die er wel zijn. En maar als we willen dat we als gemeente gaan functioneren vanuit dat bovennatuurlijke koninkrijk, dan vraagt dat een vernieuwing van ons denken. Dan vraagt dat dat we anders gaan denken, dat we dingen gaan afleggen. En dat we gaan leren denken vanuit een ander perspectief. En dat is een proces, dat kan je niet zomaar even doen. Ik bedoel, Jezus die is 3 jaar bezig geweest, hè, met zijn discipelen. En eigenlijk aan het eind hadden ze er nog niet alles van begrepen. Eigenlijk niet zo heel veel, denk ik. Maar het is een ander koninkrijk. En dat we ons bewust mogen worden. Vanuit dat perspectief dat we ons bewust mogen worden. Dat de gemeente. En dan heb ik het niet expliciet hier over Berea Nijmegen of over de Parousia gemeente of over welke andere gemeente dan ook. Maar dat Gods kerk in deze wereld, als het ware hem, zijn aanwezigheid vertegenwoordigt, dat hij zich daar kan manifesteren, dat hij daar zelf aanwezig kan zijn. En Jezus die leerde, hè, om dat bovennatuurlijke koninkrijk wel werkelijkheid te zien worden. En hoe doe je dat dan? Dat is een lastig. Hoe vestig je nou de cultuur van Gods koninkrijk op aarde? Ik denk allereerst door relatie. Allereerst door een relatie met God. Weet je, als wij het woord van God niet kennen, als we niet met hem spreken, als we niet onze hart met hem delen, als we ons niet laten beïnvloeden door hem, dan gebeurt er eigenlijk niet zo heel veel. En want vanuit de relatie die je met God hebt, vanuit de relatie die je met de Vader hebt, openbaart het koninkrijk zich in je hart. En gaat hij jou zijn waarden en normen leren. En die zijn echt anders dan onze. Als je alleen al naar de zaligsprekingen kijkt, ik denk dat zijn prachtige koninkrijkswaarden. Die zijn zo anders als de onze. En dan gaat hij jou zijn cultuur laten zien. Daar hebben we het over gehad, hè? Een cultuur van eer. Van hoe kunnen we nou met elkaar omgaan? Hoe ga je met elkaar om? Ga je met elkaar om vanuit veroordeling? Ga je met elkaar om vanuit, ach, het is zo makkelijk om iets negatiefs te zeggen. Weet je, dat gaat altijd 10 keer makkelijker dan iets positiefs. En ik heb wel eens in het verleden wel eens gehad, als mensen dan Weet je, dat leer je natuurlijk ook in allerlei opleidingen. Als je feedback moet geven, moet je altijd eerst 3 positieve dingen noemen. En dan weet je al als die 3 positieve dingen gekomen zijn, dat je nou begin dan maar, want laat die positieve dingen maar zeggen. Zitten, maar je wilt toch eigenlijk iets negatiefs zeggen. He, maar het is zo makkelijk. He, dus daar hebben we het over gehad. Van laten we bouwen aan die cultuur van eer. Dat we het zien wat God in de ander heeft gelegd. En hoe kunnen we dat eruit krijgen? Hoe kunnen we dat eruit halen? Dat is koninkrijkscultuur. Zijn manier van leven en doen en laten. Zijn het leven vanuit zijn tegenwoordigheid. En we maken dat soms zo ingewikkeld. He, als het gaat over het luisteren naar de stem van God of het verstaan van de stem van God. Ja, dat hoor ik niet. Ja, misschien ben ik het zelf wel. He, dat soort dingen. Je kunt gewoon mee, samen met God door relatie. Dat is allereerst belangrijk. En dat, ik denk, als je kijkt naar Jezus, wat deed Jezus nou eigenlijk? Ja, ik zou zeggen, nou, wat deed Jezus nou eigenlijk? Dat is niet goed gezegd. Maar Jezus die bouwde, als we naar Jezus kijken, dan denk ik, hoe heeft hij nou de principes van het koninkrijk aan zijn discipelen geleerd? Hij zegt op een gegeven moment, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat zegt hij. En zijn gerechtigheid, al het andere zal je bovendien geschonken worden. Maar hoe deed hij dat? Hij deed dat door met zijn discipelen op te trekken. Door zijn hart te delen. Door te praten. Door te vertellen. Door het voor te leven. Ik denk, Jezus die heeft met die discipelen een soort gezin gevormd. Hè? Want ik denk, dat doe je toch als ouders in je gezin ook? Dan leef je toch ook de normen en waarden voor die in jouw gezin, in dit geval in jouw gezin, belangrijk zijn. En ik hoop en ik ga ervan uit dat als christelijke gezinnen, hè, voor zover je een gezin vormt en je hebt kinderen, dat je ook goddelijke normen en waarden doorgeeft aan je kinderen. Dat is wat je wil. En dat doe je niet door te zeggen, dit mag niet, en je hangt een lijst op de deuren met allerlei regels. Nee, dat doe je door te praten en door er elke keer weer over te vertellen en elke keer weer te zeggen, ja, maar joh, weet je, en dan ga je weer aan het praat. Door relatie, door communicatie, maar ook door voorbeeld. Hè? Door voorbeeld te zijn. En dat zie je bij Paulus. Paulus was ook een prachtig voorbeeld. Hij wist hoe hij, als het ware, Gods koninkrijk kon vestigen in de harten van andere leiders. Filippenzen 2, daar zegt hij tegen, daar zegt hij, en ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen, opdat ook ik goedmoeds, een beetje een raar woord, goedmoeds, ja, mag zijn als ik van uw zaken weet. En dan zegt hij over Timotheus, want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Weet je, hij had Timotheus zo beïnvloed dat Timotheus precies wist wat Paulus wilde. En Paulus die had de cultuur van het koninkrijk heel helder. Het is door relatie, maar ook door de woorden en het gedrag wat we uitleven. De Bijbel geeft daar heel veel voorbeelden in. Hebreeën 11 vers 1 tot 3, daar staat het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. En dan staat er in vers 3, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Hier leert de Bijbel, die leert ons hier, dat alles wat in de zichtbare wereld, alles wat wij nu met onze natuurlijke ogen zien, en ik vind dat echt een ontdekkingstocht. Ik zou bijna zeggen, met Paulus, ik zeg niet dat ik het al gegrepen heb, helemaal niet. Maar het is een ontdekkingstocht die je met elkaar maakt. Dat alles wat jij en wat ik met mijn natuurlijke ogen zie, heeft zijn oorsprong in het geestelijke. Dat staat er gewoon in de Bijbel. In het onzichtbare, in de onzichtbare wereld. Het is eerst in het hart van God en dan komt het tot jou. En dan wordt het zichtbaar in het natuurlijke. En dat is een geestelijk principe. En dat is een geestelijk principe. En ik hou er altijd van om iets praktisch te maken, want ik kan niet zo abstract denken. En dan denk ik altijd, hoe werkt dat nou? En dan stel ik me dat voor. Dat als wij een plan hebben, als Theo en ik bijvoorbeeld een plan hebben, nou zijn onze eigen kinderen al groot, maar stel je voor ze waren nog kleiner toen ze jonger waren, dan hadden we het er eerst met elkaar over. Dan zou je kunnen zeggen, voor die kinderen was het nog niet zichtbaar. Het was nog in de onzichtbare wereld, tussen mij, voor hun tenminste, voor de duidelijkheid, tussen mij en Theo. En dan op een gegeven moment wordt het zichtbaar voor hun. En dan wordt het in het, hè, dan wordt het wat we dan van plan ook hadden, maar dan wordt het zichtbaar. En zo denk ik ook, zo is het ook bij God. Zo helpt het mij dan om het, even, om het praktisch te krijgen of om het meer pakbaar te krijgen. Dan denk ik van, God heeft dingen in zijn hart. En ik weet het niet, misschien wordt dat in de hemel wel besproken. Maar, en dan wordt het zichtbaar gemaakt in het natuurlijke. Het is eerst in Gods gedachte. Het is eerst in God. En dan komt het in het zichtbare. En het heeft te maken met het woord. Want je ziet elke keer weer in de Bijbel genezing, bevrijding, wonderen. Het begint altijd met een woord wat uitgesproken is. En daarna volgt dat meestal een handeling. En woorden, er is Intertien, die heeft een prachtige clip gemaakt. Woorden hebben kracht. Maar ik denk, woorden hebben kracht. Dus de cultuur van het koninkrijk, het bouwen van het huis van God, waar hij kan wonen, want daar hebben we het nog steeds over. Hè, dat heeft ook alles te maken met hoe spreken wij? Wat hebben we, wat zeggen wij? Woorden hebben kracht. Onze woorden dragen een geestelijke atmosfeer met zich mee. Meer dan we onszelf beseffen en realiseren. Woorden hebben de kracht om diep te raken. Positieve woorden, maar ook negatieve woorden. En je ziet ook in de bediening van Jezus dat Jezus woorden de harten van mensen raakt. En dat ze hun leven veranderen. Weet je, en ik denk, als we het hebben over het huisgezin van God en het bouwen van een huis van God. Een plaats waar God kan wonen. Hè, een open hemel. Dan heeft het ook te maken met hoe spreken wij toch? Hè, spreken wij datgene wat God als het ware in het onzichtbare in ons hart legt. En maken we dat dan natuurlijk door het uit te spreken. Hè, woorden jij spreekt en in overeenstemming met de openbaring van God in je hart. En als we dat gaan leren, dan zal er een atmosfeer komen, hè, waarin het koninkrijk van God steeds meer en meer zichtbaar gaat worden. Weet je, als Jezus zegt, dat zei ik net ook al, van zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Het is eigenlijk zo simpel. Alles begint in de hemel. En Gods wezen en Gods karakter vormen het uitgangspunt voor je doen en laten, voor wie je bent, voor wie je wil worden, wie je wil zijn. En hoe kun je God leren kennen? Hoe kan je nou Gods karakter leren kennen? Hoe kun je God leren kennen? Door zijn woord te lezen, door te eten, door te bestuderen, door ermee bezig te zijn. En dan denk ik inderdaad, als ik even terugkijk, nog even naar die tekst waarvan ik net zei van, daar kan je wel een jaar op kouwen, als daar staat van, want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. Als je die volheid, die is in jou, die is in mij. Samen bouwen we met elkaar, samen vormen we met elkaar dat geestelijk huis. Wat de gemeente wordt genoemd. En is dat huis volmaakt? Nee. Nee. Daar is nog wel, hier en daar zitten nog wel wat steentjes scheef, hè, zeg maar. Maar God kijkt naar dat hart van dat huis. God kijkt naar dat hart, hè, en naar het verlangen wat in dat hart is. En God wil dat wij een huis zijn voor hem. Dat we als gemeente dat huis zijn voor hem, waar hij kan wonen, waar zijn tegenwoordigheid zichtbaar wordt. Hè, waar hij merkbaar is. Weet je, het is mijn verlangen dat als mensen hier binnenstappen, dat ze dat allemaal zeggen. Dat ze dit zeggen. Dit is niets anders dan het huis van God. En de poort van de hemel. En elke plek waar jij bent, zou je als het ware dat mogen vertegenwoordigen. Weet je, de gemeente is een gezin. Het is een gezin, een plaats waar de Heilige Geest wil wonen. En waar de cultuur van het koninkrijk merkbaar is en zichtbaar is. En ik denk dat we zijn daarin aan het zoeken als team, ook als voorgangers en als leiders. Van hoe gaan we dit meer en meer vormgeven? Hoe gaan we nou met elkaar leren? En het is, Ik denk niet dat wij het allemaal weten, want het is voor ons een ook zoeken. Maar het heeft te maken, het begint met het verlangen. Ik wil de band vragen om te komen. En om het laatste lied wat jullie zongen, I See Heaven Invading This Place, nog een keer te zingen. En want dat is een lied waarvan ik denk, dat spreekt dat verlangen uit. Dat lied, daar spreekt verlangen uit. Dat spreekt verlangen uit van, Heer, ik wil, ik wil zo graag meer zien van u. En ik wil je vragen om gewoon dat lied, en ik denk, je moet niet iets doen als je daar geen, als je hart daar niet in is. Soms is het ook altijd lastig als je in een aanbiddingsdienst liederen zingt, dat ik soms ook wel eens denk van, wow, wat zing ik eigenlijk? Het is zo goed om je dat te beseffen, om goed, om bewust te zijn van, is dit echt mijn verlangen?